Wie weet nog waar we het over gaan hebben vanochtend? Gebedsverhoring, ja, ja, inderdaad. Ja, we hebben de afgelopen... Zo. Nou, we zijn gelijk wakker allemaal. Dat scheelt. We hebben de afgelopen periode het verschillende keren over gebed gehad. We hebben gesproken over wat gebed is, waarom we bidden. We hebben gekeken dat gebed meer is dan alleen maar een verlanglijstje. We hebben gekeken naar de inhoud van ons gebed. We hebben gekeken naar gebed, dat dat niet alleen maar op onszelf gericht moet zijn, maar dat we juist in Jezus' naam mogen bidden, dat we een stukje autoriteit hebben in gebed. En vorige week hebben we gekeken naar het Onze Vader. En dat Onze Vader niet een soort van standaard gebed is of zo, of een formuliergebed, maar dat er een hele gedachte achter zit die de Heer Jezus daarin heeft proberen mee te geven. En vandaag wil ik het inderdaad hebben over gebedsverhoring. En daarmee eigenlijk de thema's die we de afgelopen keren over gebed hebben gehad, een beetje mee afsluiten. En nou, ik heb weer plannen voor een nieuw thema, dus dat komt vanzelf wel. Even in zijn algemeenheid nog over gebed. We hebben natuurlijk dat jaarthema, hè, midden in deze wereld staan. En dan heb je wel eens het idee van, ja, wat heeft gebed daarmee te maken? Nou, gebed heeft er alles mee te maken. Want juist in gebed gaan onze ogen open voor de wereld om ons heen. En natuurlijk, we kunnen wel een beetje om ons heen kijken. En nou ja, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar dan loop ik ook nog wel eens een beetje te mopperen op wat er allemaal gebeurt. En de dingen die de regering al of niet doet. De gebeurtenissen die er zijn, waar je boos om maakt of verdrietig om wordt of wat dan ook. Maar dat helpt eigenlijk niet om op een manier te kijken zoals God er naar kijkt. En juist als je gaat bidden, als je met hem in gesprek gaat, dan ga je als het ware met de ogen van God kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. En daarmee sta je dan midden in die wereld. En nou ja, en wie weet wat je daarin dan kan en mag doen. Nou, voordat ik allerlei dingen ga vertellen, heb ik eerst een paar vragen. Wie van jullie heeft wel eens gebedsverhoringen meegemaakt? Ik zie een paar vingers. Een paar zo van, nou ja, eigenlijk weet ik het niet zo. Hoe was dat? Gaaf?
Geweldig.
Geweldig?
Heel gaaf.
Heel gaaf? Ja, het is mooi hè, als je tot een dikke komt, je gaat bidden voor iets, je bent ermee bezig, en dan gebeurt het ineens nog ook. Hè, of God zegt daar iets op, God doet er iets mee. En daarmee ga je gelijk zien van, wauw, God is heel dichtbij. En hij luistert gewoon. Dat is echt gaaf. Dat is echt geweldig om dat mee te kunnen maken. Ik kan me ook voorstellen dat jullie vragen hebben over gebedsverhoring. Welke vragen heb je zo al daarover? Roep eens wat.
Waarom de een wel en de ander niet?
Is dat de enige vraag? Het sluit natuurlijk wel een heleboel in, dat is zo. Maar we hebben allemaal wel die vragen, hè? Van je bidt ergens voor, of je denkt dat je ergens voor moet bidden, en dan doe je dat, en dan denk je van, nou weet je, volgende week is het wel even geregeld of zo. Ja, soms vraag je dat ook nog wel aan God, van nou, het zou wel handig zijn als voor die tijd dat en dat en dat gebeurt. En dan gebeurt het niet. Of er gebeurt wel iets, maar je hebt het niet in de gaten, omdat je zo gefocust bent op dat idee wat je in je eigen hoofd hebt zitten. En dan denk je van, ja, hoe zit dat nou met God? Is God dan een God van willekeur? Van nou, weet je, jou geef ik het wel en jou lekker niet. Nou, ik geloof niet dat God zo is. Of bidden we niet goed? Gebruiken we niet de juiste woorden? Of stoppen we te snel met bidden? Weten we niet goed hoe we het moeten verwoorden naar God toe? Luistert hij wel? Hoe lang moet je bidden? En inderdaad, waarom gebeurt het bij anderen wel en niet bij mij? En andersom, dan ben je ergens voor aan bidden en er gebeurt er ineens iets en dan zijn we hartstikke verbaasd van, oh, het gebeurt toch ook?
Weet je, allerlei vragen, allerlei gedachten die ons bezighouden als we het hebben over gebedsverhoring. En zeker als je over hele specifieke dingen aan het bidden bent, dan is dat lastig om daar wel eens mee om te gaan. Nou, ik denk dat we in de Bijbel heel veel kunnen vinden over gebedsverhoring. Daar gaan we ook een beetje naar kijken. Maar ik zeg alvast van tevoren, kant-en-klare antwoorden heb ik niet. We kunnen God niet narekenen. Hè, van, oh, wacht even. Als ik dit trucje toepas, dan... Nee, zo werkt dat niet bij God. God is almachtig. God is autonoom. Die staat overal boven. Die heeft een plan. Daar mogen we absoluut zeker van zijn. En het is aan ons om te ontdekken welke plek wij hebben in dat plan. En hoe wij daarmee om kunnen gaan. En dat er onbeantwoorde vragen zijn en blijven, ja. Zeker. He, want zeker als je bidt voor genezing, of als je werkeloos bent en je bidt voor een baan en het gebeurt maar niet. Wat is dat dan? Waarom bij de een wel en bij de ander niet? Nou, daar ga ik geen antwoord op geven. Maar we kunnen wel met elkaar naar een aantal dingen kijken om te ontdekken van wat te maken heeft met gebedsverhoring. En dan beginnen we bij Lucas 11. Dus pak je Bijbeltje erbij. Ik zal nog wel wat Bijbelgedeeltes noemen en misschien ook voorlezen. Maar ik wil even beginnen bij Lucas 11. En vorige keer hebben we het dus gehad over het Onze Vader. Nou, het Onze Vader wordt op twee plaatsen in de Bijbel genoemd. Hè? Matthäus, daar ben ik vorige keer mee bezig geweest, maar ook in Lucas 11. Een soort verkorte vorm lijkt het wel. Iets minder woorden worden daar, zijn daar opgeschreven daarover. En dat gedeelte wat ik voorgelezen, dat sluit daarop aan, dat komt daarna. Lucas 11 vanaf vers 5. En dan staat het volgende. En hij, dat is Jezus, en Jezus zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig. De deur is al gesloten, mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klopt en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, aan hen die tot hem bidden? Een kort stukje wat de Heer Jezus even zo hier vertelt en wat in 3 stukjes uiteenvalt. Nou, gaan we een beetje naar kijken. Als we gaan kijken naar gebedsverhoring, dan, en dat halen we hier eigenlijk ook al een beetje uit, dan heeft het alles te maken met een basis die aanwezig moet zijn in ons leven. Nou, ik denk dat we allemaal kunnen raden wat die basis is, en dat is het kennen van Jezus. En dat is mooi, want dat komt hier naar voren. In vers 9 en 10, dat is eigenlijk een verbindingstekst tussen het eerste stukje en het tweede stukje. En in dat verbindingsstukje, zeg maar, zegt Jezus iets over wie God is. En dat we vertrouwen op hem moeten hebben, hoe hij gaat reageren op datgene wat wij zeggen. Als wij vragen, geeft hij. Als we zoeken, laat hij ons vinden. Als we kloppen, doet hij open. En dat is vertrouwen die we moeten hebben op God. En als we opnieuw weer ook naar dat kruis kijken, dan weten we dat God te vertrouwen is. Dat hij naar ons toegekomen is en dat we vanuit datgene wat hij voor ons gedaan heeft, mogen weten dat hij een God is die geeft. En als je als je op een punt komt en zegt van ja, weet je, ik bid wel, maar er gebeurt niks. Ga dan ook eerst eens even bij jezelf te raden en kijken van, hey, heb ik de basis wel goed? Ken ik Jezus? Gewoon een hele basale vraag. En waarschijnlijk zullen we hier allemaal, zoals we hier zitten, zeggen, ja, die ken ik. En dat is goed. Maar er kunnen heel veel omstandigheden zijn in ons leven die gebeuren, waardoor we dat toch eventjes een beetje een soort van kwijtraken. En dan is het eerste weer niet van gaan bidden voor al die dingen die je graag zou willen dat die gaan gebeuren, maar gewoon eens even terug naar de Vader toe, naar Jezus toe, te zeggen van, oh, wacht even, ik geloof dat ik met een verkeerde volgorde bezig ben. En gewoon weer eventjes van, hey, Heer, Vader, ik wil uitgaan van die basis. Jezus, die voor mij geleden heeft, gestorven is, begraven en opgestaan. Hij leeft. En hij maakt het mogelijk dat we in contact kunnen komen met de Vader. Nou, als we dan Romeinen 8, vers 38 tot 39 zouden lezen, dan zien we dat daar allerlei dingen genoemd worden. En dat al die dingen ons niet kunnen afhouden van de liefde van God. God houdt van ons. God zorgt voor ons. God weet wat we nodig hebben. Hij is bezig met ons. Dus heb ik al vaker gezegd in andere preken ook over het gebed van, wij hoeven God niet te vertellen wat we nodig hebben. Dat weet hij al. Natuurlijk hoort hij het wel graag van ons. Maar we hoeven niet van A tot Z het uit te leggen, zeg maar. In dat vertrouwen mogen we naar hem toe gaan. En dan kom ik gelijk bij dat volgende puntje. En dat heeft alles daarmee te maken. Vertrouwen of twijfel? Want dat is het vaak, hè, in het bidden. Hebben we vertrouwen op God of twijfelen we over allerlei zaken? Als we kijken naar bijvoorbeeld die man die in vertrouwen naar zijn vriend toe gaat, midden in de nacht, moet je je voorstellen, hè? De deur is op slot. Tegenwoordig hebben we allemaal een eigen slaapkamer, maar daar was het nog, in die cultuur, was er gewoon één slaapruimte en daar sliepen de kinderen en zo, weet je. Dus als die vader had moeten opstaan, hoop gestommel en gedoe, kinderen wakker, blaren, enzovoorts, enzovoorts, deur moet helemaal van slot af. Dus een heel gedoe om even die broden te geven. En toch gaat die man in vertrouwen naar zijn vriend toe, klopt aan van, hey, ik ga broden krijgen. En dat is dus die kinderen met de vader precies hetzelfde. De kinderen die vragen aan de vader, en die weten gewoon, ik ga het krijgen. Want mijn vader zorgt voor mij. Dus als ik om een brood vraag, dan ga ik geen steen krijgen. Dat zou wel een hele slechte vader zijn. Dus het vertrouwen dat zit daar in die twee verhaaltjes als het ware ingebakken. En zo mogen wij ook in vertrouwen naar Jezus komen. Nou, als we kijken in de evangelie, dan zien we dat er heel veel mensen genezen werden, bevrijd werden, behouden werden, noem maar op. Er gebeurden heel veel wonderen, heel veel dingen heeft Jezus gedaan. Allerlei mensen kwamen naar hem toe. En ze kwamen niet naar hem toe in de zin van, wacht even, ik ben ziek of mijn kind is ziek of weet ik veel, dus ik ga aan God even vragen of hij dat eventjes wil regelen. Nee, ze gingen naar Jezus toe omdat ze wisten, bij hem moet ik zijn. Wat er ook gebeurt, bij hem moet ik zijn. Dus ze focusten zich niet op datgene wat ze graag wilden dat gebeuren zou, maar ze gingen naar Jezus toe in het vertrouwen dat hij er blijkbaar iets mee zou kunnen doen. En dat is mooi. He, bijvoorbeeld in Markus 1, daar is een Malaatse man. En die komt bij Jezus en die zegt van, wil je genezen worden? En dan zegt die man, als u wilt, dan kan het. Hij vraagt niet om het te doen. Nee, als u wilt, dan kan het. Vertrouwen in Jezus uitspreken. Dus niet afgaan op van ik wil dat wonder. Nee, vertrouwen op Jezus uitspreken. En Jezus zegt, ik wil het. Gaaf toch? Hè, of die verlamde man die, door zijn vrienden bij Jezus gebracht werd. Het enige wat ze deden was een dak slopen. Kan je je voorstellen? Je hebt even gasten in je huis en dan komen er een paar die lopen op je dak. En die maken een gat in het dak. In jouw dak. En die laten die vriend voor de voeten van Jezus naar beneden komen. Er staat niks bij of ze wat gezegd hebben. Maar Jezus ziet het geloof van ze. En hij zegt, sta op, neem je matras op en ga naar huis. Niet gefocust op het wonder, maar gefocust op Jezus. Van daar moet ik zijn. Hij weet wat goed is. Nou, zo zijn er nog allerlei meer voorbeelden. En Jezus die gaat ook, die komt ook de mensen tegemoet op ja, hoe zeg je dat? Beetje, klinkt misschien een beetje gek, maar op het niveau van hun geloof. Bijvoorbeeld Jairus met zijn dochtertje. Jairus zegt van, mijn dochtertje is ziek, kom mee en leg haar de hand op. Hij weet, Jezus kan er iets mee doen. Maar zijn geloof gaat zo ver van, Jezus moet iets doen, hij moet haar aanraken. En als je daar tegenover bijvoorbeeld het verhaal zet van de hoofdman in Kefanum, daar zegt, zijn knecht was ziek, en dan zegt Jezus van, zal ik met je meegaan? Oh nee, alsjeblieft, nee, hallo, ik ben een heiden, hè? Kom niet onder mijn dak, spreek alleen maar. En denken van, wauw, wat een geloof, hè? En dan denken we, Jairus, van nou, dat is een beetje klein geloof. Jezus zegt er niks over. Maar hij komt tegemoet naar de mate van geloof die er is. Bij de hoofdman spreekt hij, bij Jairus gaat hij mee. Mooi, hè, om te zien dat Jezus gewoon zich, zeg maar, aansluit bij onze belevingswereld. Aansluit bij datgene wat we aankunnen. Twijfel. Twijfel, denk ik, steekt de kop op als we denken dat we moeten bidden in het vaste vertrouwen dat hetgene waar we voor bidden ook werkelijk gaat gebeuren. Dan focus je dus op iets wat moet gebeuren. En dan denk ik maar van, als ik maar heel hard bid, en nog harder bid, en nog harder geloof, dan gaat het gebeuren. Het enige wat we doen is dat we onszelf voor de gek houden. En dat brengt dat tegelijkertijd ook twijfel. Want als het dan niet gebeurt, dan is het van, ja, wat doe ik niet goed? En voordat we het weten, zijn we helemaal los van God en zijn we alleen maar gefocust op iets wat moet gebeuren. Gefocust op onszelf. We raken gefrustreerd door de twijfel die we hebben. En we vergeten eigenlijk dat we naar God toe moeten, dat we naar Jezus toe moeten. Want als we focussen op God, op Jezus, dan is datgene wat zou moeten gebeuren, dat wordt dan van ondergeschikt belang, zeg maar. Dus je geloof niet richten op datgene waarop je, waar je om bidt, maar je geloof richten op God, degene die erboven staat. We hebben geen groot geloof nodig. Jezus zegt zelfs ergens in de evangelie van, al had je het geloof van een mosterdzaadje. Weet je hoe een grote mosterdzaadje is? Dat is heel erg klein. Dat is heel erg klein. Hij zegt, maar als je dat geloof zou hebben, je zou tegen die berg zeggen, van hef je op en stort je in zee, het gaat gebeuren. Kan je het je voorstellen? Ja, we hebben hier in Tiel geen berg, maar nou ja, die berggrond die daar ligt bijvoorbeeld. Van hef je op en stort je in de, hoe heet dat ding, Waal. Hè? Geloof is een mosterdzaadje. En dan zitten we bij onszelf al van, heb ik überhaupt wel geloof? Want dat geloof ik gewoon niet. En ik denk dat als we op dat punt komen, dat we juist ook op het goede punt komen. Want dan komen we op het punt dat we van, ik sta eigenlijk met lege handen. En ik kan alleen maar naar God toe. Ik kan alleen maar naar Jezus toe. Met alles wat me bezighoudt. En ik kan alleen maar het aan Hem overlaten. Gaaf, hè? Als je dat op die manier kan en mag ontdekken. Als we dan kijken naar Jacobus. Jacobus zegt iets over dat twijfelen. Want dat twijfelen, dat heeft met een paar dingen te maken. Jacobus 1, vanaf vers 5. Jacobus 1, vanaf vers 5. En er staat, en als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloedig geeft en geven wijte maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in zijn leven. In het Grieks, als we kijken naar het Grieks en kijken van wat voor woordje staat daar nou voor het woord twijfelen, dan staat daar diakrino. En dat heeft alles te maken met beslissen tussen twee mogelijkheden, hinken op twee gedachten, innerlijk verdeeld zijn. Dus mensen die twijfelen naar God toe gaan, hebben aan de ene kant dus iets van dingen van God willen ontvangen, maar tegelijkertijd niet helemaal aan hem toegewijd zijn en een beetje toch op jezelf bezig zijn. Net zoals die golven bij de zee. Hè? Als je op strand staat en je ziet die golven komen. Hè? Strand op, strand af. Strand op, strand af. Wat wil je nou? En dat is eigenlijk twijfelen. Wil je nou met God of zonder God? Met God of zonder God? En dat is een twijfel die ons onrustig maakt. En dat we dan op een gegeven moment ook niet meer weten wat we moeten bidden. Daarom is het weer van even terug naar die basis. Je hele hart voor 100% aan hem toegewijd laten zijn. En van daaruit zal de twijfel verdwijnen. En weet je wat je kunt en wat je mag bidden en hoe je moet bidden. En dan ga je ook meer dingen zien van wat God gaat doen. Nou, bidden in geloof is eigenlijk, er zijn heel veel dingen over te zeggen, maar een paar dingetjes wil ik noemen. Bidden met de zekerheid dat het gebed naar de wil van God is. Dus als je bidt, dan bid je iets waarvan je zeker weet dat het de wil van God is. En dan hoor ik jullie allemaal denken van, ja, wacht even, dat zijn wel grote woorden. Ik weet niet of dat zo is. Ik weet het ook niet altijd of dat zo is. Het begint bij die basis. Als jouw relatie met God goed is, als je vol bent met zijn geest, dan ga je vanzelf ontdekken wat je wil en wat je niet kan bidden. En dan zul je in sommige situaties zelfs tot de denken komen dat je gebed gaat veranderen. Waarom? Dat je gefocust bent op God. En omdat je door het gebed heen zelfs steeds meer gaat ontdekken van oké, ja, ik bid wel zo, maar ik heb toch het gevoel dat ik zo moet bidden. Of je moet stoppen met bidden. Dat kan ook. Maar dat begint bij die relatie met God. Bidden vanuit een innerlijke zekerheid die God door zijn geest gegeven heeft. Weet je, God laat ons niet alleen daarin. Hij heeft zijn geest aan ons gegeven. Dat is de hulp die we in ons hebben gekregen. En in Romeinen 8, vers 26 en 27 staat dat als wij niet meer weten wat we binnen moeten, dan is het de geest die in ons is en zucht. En soms is dat alleen maar al goed. Van Heer, ik weet het gewoon niet meer. En dan doet de geest iets. Of je wordt stil, of je krijgt woorden, of wat ook. Maar het is dan Gods geest die je datgene laat doen wat God graag wil doen door jou heen. Wel een belangrijke bij het bidden in geloof, is dat je moet opletten dat je niet, hoe zeg je dat? Dat het niet te maken heeft met iets van zelfbedrog, zelfsuggestie. Hè? Van nou weet je, ik ga het mezelf voorhouden dat dat en dat en dat gaat gebeuren. Want wat ben je dan aan het doen? Dan ben je zonder God bezig en dan denk je dat jij in staat bent, door het uitspreken van woorden, dat er iets gaat gebeuren. Dat je een soort van goochelaar aan het worden bent. Je spreekt een tekst uit en dan gebeurt het wel. Nee, dan ben je met jezelf bezig. Dan ben je niet met God bezig. Dus dat is het punt waar we op moeten letten als wij bezig zijn met het bidden in geloof. Het is Gods geest in ons. En het is niet de kracht van positief denken of zo. Dat is iets wat de wereld zichzelf voorhoudt. Omdat ze weten dat ze iets missen. Van nou weet je, positief denken komt helemaal goed. En misschien gebeuren er ook wel dingen hoor, dat zou ook zomaar kunnen. Maar door positief denken worden mensen niet genezen. Door positief denken krijg je niet zomaar even een andere baan. Door positief denken wordt niet je huis verkocht als het al 5 jaar te koop staat. Positief denken is gericht op jezelf. En daar moeten wij mee stoppen. Wij moeten ons richten op God. Nou, zijn er nog andere belemmeringen voor de verhoring van je gebed? Ja, er zijn er genoeg. Ik denk dat je door de verhalen heen, door de dingen heen die ik gezegd heb, En ook als we kijken naar de afgelopen keren wat we gehoord hebben over gebed, dan zijn er best een aantal dingen te noemen. Dus ik ga niet alles noemen, want dan ga ik vijf preken of vier preken herhalen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar wel een paar belangrijke wil ik nog even noemen. Zonde belijden, vergeving geven en ontvangen. Dat is een belangrijke. Als jij volhardt in zonde, kan God eigenlijk niks met jou gebeden. Want daar klopt er iets niet. Dat wringt. Tegelijkertijd zien we weer dat God genadig is. En dat zelfs als mensen in zonde zijn, zie je toch wonderen gebeuren. En dan denk ik van, wauw. Ik zou het niet doen. Maar God doet het wel. Omdat God genadig is. Dus dat is de andere kant. Dus we kunnen dat ook weer niet zo heel zwart-wit stellen. Maar het is wel belangrijk dat je zorgt dat je breekt met zonde in je leven. Een verkeerd of eenzijdig beeld hebben van God. Daar hebben we het ook over gehad. Weet je, als je het idee hebt van God zit daarboven ergens als een boeman naar jou te kijken van wat je allemaal wel niet verkeerd doet. En of je wel volgens de wet leeft. Ja, dan ga je ook niet zomaar even naar die God toe en even vragen over allerlei dingen waar je mee bezig bent. Dat stokt dan. Maar als je het juiste beeld van God hebt, dat hij een liefdevolle vader is, dat hij een God is die alles voor jou heeft overgehad, dat hij zijn zoon heeft gegeven, om de relatie met jou te kunnen herstellen. Speciaal voor jou, hè? Wij denken dan gelijk, ja, alle mensen? Nee, speciaal voor jou. Of was jij de enige, dan nog zou Jezus voor jou aan het kruis gegaan zijn. Dus speciaal voor jou heeft hij dat gedaan. Dat is het juiste beeld van God hebben. En gericht zijn op jezelf. Nou, daar heb ik al een paar dingen over gehad, over gezegd. En over het ongeloof hebben we het ook het een en ander over gehad. Nou, wat mag je nou bidden en vragen? Nou, dat is een heel simpel antwoord. Alles. Je mag alles vragen. Als het maar vanuit de juiste houding is, de juiste relatie die je hebt met God. Je mag alles vragen. Zelfs verkeerde dingen, hè, die blijkbaar dan toch achteraf gezien niet goed zijn voor je. Ga dan gewoon lekker naar God toe, vraag het, zeg het, spreek het uit. En als jouw relatie met God goed is, dan gaat hij in dat gebed, de tijd dat je daarmee bezig bent, gaat hij laten zien van, weet je, eigenlijk moet ik even iets anders vragen. Dan kan ik er iets mee. En Gods geest in jou gaat dat laten zien, gaat dat laten merken, zeg maar. Nou, heb ik hiermee alle antwoorden gegeven? Vast niet. Hebben jullie de vragen bijgekregen? Vast wel. En dat geeft niet. Want dat is het mooie met God. God is niet in een hokje te plaatsen van, oké, nu weet ik wie die is, dus nu kan ik eventjes afvinken van zo werkt het dus. En ik kan een trucje toepassen en dan voor alles wat ik verbid, dat gaat gebeuren. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Maar we kunnen wel elkaar helpen. Getuigen naar elkaar toe, hoe dingen gaan. Hoe we dingen meemaken in gebed. Maar ook naar elkaar toe gaan als we gebed nodig hebben. Als we vragen hebben erover. Blijf ook niet in je uppie daarin zitten worstelen, zeg maar. Want dat is juist waarom God ons bij elkaar gebracht heeft. Hij heeft ons in een gezin gebracht. We zijn broers en zussen van elkaar. En daarin kunnen we heel veel van elkaar leren en heel veel met elkaar meemaken. En dan gaan we absoluut wonderen zien gebeuren. En bij wonderen dan denken we misschien gelijk aan hele grote dingen, aan genezingen, bevrijdingen, en weet ik het allemaal. Natuurlijk zijn prachtige wonderen. Maar wonderen zijn soms ook hele kleine dingetjes. Hele kleine dingetjes. Dat je gewoon eventjes je staat op en je bent eigenlijk een beetje met verkeerde benen uit je bed gestapt. En de eerste tekst die je leest is zo'n danige bemoediging dat je denkt van, wauw, dat is een wonder. Omdat God op dat moment gewoon weet van, hé, dat heeft mijn kind even nodig. Dat ga ik hem even laten lezen. En dan maakt het niet meer uit of je met verkeerde benen uit bed gestapt bent. Want dan door die tekst ga je gewoon heerlijk die dag in. Samen met hem. Mooi toch? Prachtig. Nou, laten we gewoon eens een momentje stil zijn om er een beetje over na te denken. En voel je ook vrij, hè, van, als je zegt van, ja, wacht even, je zegt dat nou allemaal wel, maar ik zit toch even met een vraag hierover. Van, hoe werkt dat nou? Kom dan ook gerust naar me toe, hè, het eind. Ga niet lopen tobben, lopen toestanden. of ga naar iemand anders toe, maar praat erover. Wees ermee bezig, want ik ben ervan overtuigd dat God ook antwoorden wil geven op de vragen die je hebt. Laten we stil worden. Vader, we zijn een poosje bezig geweest om dingen te ontdekken, te leren over gebed. En zeker als we het hebben over gebedsverhoring, dan denk ik, Heer, dat als we hier zo zitten, meeluisteren, dat we allemaal wel die momenten hebben dat we het lastig vinden. Heer, we zien nood om ons heen, we zien nood in ons eigen leven. We hebben onze vragen, we hebben onze zorgen. En dan bidden we ervoor en dan lijkt het wel alsof er niets gebeurt. Dan lijkt het soms zelfs alsof de hemel van koper is, zoals ze dat zeggen. Maar dank u, Vader, dat u een God bent die te vertrouwen is. Dat u niet stenen geeft als we om brood vragen. Dat u een God bent die gewoon precies weet wat we nodig hebben. En ook datgene gaat geven. Help ons, Heer, ook om geduld daarin te hebben. Soms moeten we lang wachten. Als ik wel eens verhalen lees over mensen die tientallen jaren voor iets bidden, voordat er iets gebeurt. En als ik naar mezelf kijk, Heer, als ik 3 keer ergens voor gebeden heb en het gebeurt niet, dan ben ik al geneigd om te stoppen. Geef ons doorzettingsvermogen, Vader. Geef ons uw ogen. Uw bewogenheid in ons, om ons heen te zien wat er allemaal gebeurt in deze wereld, dichtbij en veraf. Geef ons woorden, Vader, die we mogen uitspreken. En als het zo is, Heer, dat we stil moeten zijn, help ons om dat ook te herinneren, dat we ook gewoon stil kunnen zijn voor u. Zodat u in de stilte ook tot ons kunt spreken. Dank u, Heer, dat we mogen bidden voor de mensen in deze stad. Mensen die u kennen, mensen, heel veel mensen die u niet kennen. En Heer, dan wil ik op dit moment gewoon pleiten op wat u zegt in uw woord, dat u niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En daarom bid ik, Heer, dat u ons kansen en mogelijkheden geeft, dat we die ook zullen opmerken, dat we de vrijmoedigheid hebben om daarin te stappen, om zoveel mogelijk mensen iets van u te laten zien, te vertellen of wat dan ook. Zodat uw koninkrijk uitgebreid wordt. Heer, ik bid dat u de angst die we daarvoor hebben, dat u die wegneemt. De angst van niet de woorden weten of naar mensen toe te stappen of wat ook. Maar Heer, dat we kijkend naar u, naar andere mensen toe gaan. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, overal in deze wereld, wat steeds erger wordt. En wat ook steeds dichterbij komt. Vader, ik bid om bescherming. Ik bid om moed, om kracht voor hen. En ook wetenschap, dat wij voor ze bidden. Dat wij, voor zover dat binnen onze mogelijkheden liggen, om hen heen staan. Vader, we bidden voor uw volk, voor Israël. Elke dag zijn er aanslagen. Elke dag zijn er dingen die gebeuren. Gewoon omdat ze uw volk zijn. En ik bid om bescherming, Vader. Maar ik bid ook om geestelijk herstel. Dat ze gaan zien wie Jezus is. Wie Yeshua is. Hun Messias. Open hun harten verder, Vader, dat ze dat mogen pakken. Dat ze dat mogen zien. Vader, zo bidden we voor deze wereld in nood. Dichtbij en veraf. Bid voor de dingen waar we zelf mee rondlopen, de vragen die we hebben. Dank u, Vader, dat we mogen weten dat u een God bent die het weet. Dat u een God bent die ziet en die zorgt. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.